Er is een mededeling gemeend en dat is dat we willen herinneren aan de extra collecte voor de bouwkast die deze zondag zal worden gehouden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 139 en daarvan het eerste en het 14e vers. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van 139. Wij luisteren nu naar de lezing van Gods heilige wet. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, 12e vers. Wanneer ik zelfs door vorsten werd beticht, in het hoge stoelte op uw knecht gebeten, heb ik mijn weg naar uw geboon gericht en die betracht, met een oprecht geweten. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing is deze morgen uit het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 16. We noemen nu 1 Koningen 21, de versen 1 tot en met 16 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 12e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Koningen 21. Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth, een Jezreeliet, een wijngaard had, die te Jezreel was bij het paleis van Achab, de koning van Samaria. Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is, en ik zal daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die. Of zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Achab: Dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat Naboth de Jezreeliet tot hem gesproken had, en gezegd: Ik zal de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Maar Izebel zijn huisvrouw kwam tot hem en sprak tot hem: Wat is dit, dat uw geest dus gemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar: Omdat ik tot Naboth de Jezreeliet gesproken en hem gezegd heb: Geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: Ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zeide Izebel zijn huisvrouw tot hem: Zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Naboth de Jezreeliet geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Agab en verzegelde ze met zijn signet en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in de stad waren, wonende met Naboth. En zij schreef in die brieven zeggende: Roep ten vasten uit en zet Naboth in de hoogste plaats des volks. En zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: Gij hebt God en de koning gezegend, en voert hem uit en stenigt hem dat hij sterven. En de mannen zijner stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had. Gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. Zij riepen een vasten uit en zij zetten Naboth in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen de twee mannen zonen Belials en zetten zich tegenover hem. En de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Naboth voor het volk, zeggende: Naboth heeft God en de koning gezegend. En ze voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. Daarna zonden zij tot Izebel zeggende: Naboth is gestenigd en is dood. Het geschiedde niet toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Agab zeide: Sta op, bezit de wijngaard van Naboth de Jezreeliet erfelijk, die hij u weigerde om geld te geven. Want Naboth leeft niet, maar is dood. En het geschiedde, als Agab hoorde dat Naboth dood was, dat Agab opstond om naar de wijngaard van Naboth de Jezreeliet af te gaan om die erfelijk te bezitten. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen deze morgen onze behandeling van het leven en de dienst van de profeet Elia voortzetten met te overdenken wat ons in dit gedeelte wordt voorgehouden. Vorige week zondag zijn we met dit hoofdstuk begonnen en dachten we na over de eerste vijf versen, de eerste vier versen. De tekst begint nu bij vers 5 tot en met vers 16. Ik lees u alleen het eerste en het laatste vers van onze tekst, die u zo even gelezen is in zijn geheel. De tekst is dus 1 Koningen 21 vers 5. Maar Izebel zijn huisvrouw kwam tot hem en sprak tot hem: Wat is dit, dat uw geest dus gemelijk is en dat gij geen brood eet? Tot en met het 16e vers. En het geschiedde als Agab hoorde dat Naboth dood was, dat Agab opstond om naar de wijngaard van Naboth de Jezreeliet af te gaan om die erfelijk te bezitten. Willen we echter eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, het past ons om uw naam te erkennen dat u ons hier samenbracht vanmorgen. De psalmdichter zong het al in oude tijden: Ga tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof. Heere, het betaamt ons om uw naam te erkennen en de lof en de eer van uw naam te zingen als wij onze plaatsen mogen innemen in uw huis en ons mogen zetten in de wekelijkse erediensten. En dan weet u hoe dat vanmorgen was. Of er een verlangen was om uw lof te zingen in het midden van uw heilige woning. Of dat we kwamen uit gewoonte, of misschien omdat we moesten. Heren, wanneer het alleen maar het laatste was, zou u dat dan door genade willen veranderen? En wanneer het alleen maar een gewoonte is, ook al is het dan een goede gewoonte, zou u het toch willen maken dat we aan de gewoonte niet genoeg hebben? En wil u geven dat er voor het eerst of opnieuw daarom iets in ons hart mag leven van dat verlangen om u, de Heere, in uw huis te ontmoeten en uw naam te erkennen voor al uw zegeningen? En dan zijt gij de lof waard voor het feit dat u ons deze week die voorbij vloog hebt willen sparen en willen dragen. Niemand van ons uit dit leven hebt weggerukt. Dat u gezondheid en kracht gaf. Althans zoveel gezondheid dat wij allen hier in de kerk mogen zijn. En dat degenen die met ons meeleven mogen meeluisteren voor de kerktelefoon. Heren, wil u daarvoor onze stamelende dank aannemen. Maar heel in het bijzonder zeggen wij uw naam dank dat ge uw woord in ons midden laat. En dat ge vanuit uw woord niet ophoudt om ons te vermanen, te waarschuwen, de weg te wijzen, troost te bieden en bemoediging toe te spreken. En u vanmorgen uw woord opnieuw geopend ligt in deze serie overdenkingen over het leven van die oude godsgezant Elia. Vragen we of u het woord van deze dag wilt zegenen, heel in het bijzonder van deze morgen. Heren, u weet, het gaat vanmorgen over heel aangrijpende en ernstige dingen. Over de macht van de zonde. Over de macht van het bedrog. Zelfs met gebruikmaking van de naam van de Heere. Het gaat ook over de vervolgingen waaraan de getrouwen in den lande blootgesteld worden. Want we worden er met de levensgeschiedenis en de stervensgeschiedenis van Naboth aangrijpend aan herinnerd dat het zo nadrukkelijk gezegd wordt tegen uw kerk. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En Heere, als wij dan uw wegen niet begrijpen, ook de weg met Naboth niet, zou u dan willen geven dat we toch de lessen die in dit gedeelte liggen opgesloten leren verstaan? Wil u dan geven dat de vermanende lessen, de scherpe prediking van zonde en van de macht van de zonde, die vanmorgen vanuit het woord tot ons allen komt, ook in ons leven mag doordringen en bij jonge mensen en bij ouderen iets na mag laten? Heere, bewaar ons ervoor dat we ook onder de ernstigste prediking oppervlakkig kunnen blijven doorleven. Maar wil u het woord zegenen, opdat het door u gebruikt mag worden tot onze waarachtige bekering. En wil u ook de woorden van onderwijs en van vertroosting, die er voor al degenen zijn die uw naam ootmoedig vrezen, gebruiken. En laat u het hen zien, Heere, dat hoe donker ook de weg kan zijn, en hoeveel strijd en vragen er ook kunnen zijn, en onbegrepen omstandigheden, dat ge toch in gunst ziet op wie u vrezen. En dat uw volk, ook al moet het soms de weg, de onbegrepen weg van Naboth gaan, toch het gelukkigste volk op aarde is. Heren, maak ons jaloers om tot dat volk te behoren. En als we erbij mogen behoren door uw genade, geef dan, Heren, dat we de weg mogen gaan die u wijst. Ook als dat een weg is, zoals de apostel zegt, altijd de doding van onze Heere Jezus Christus in ons omdragende. Al is dat een weg die de kruisweg heet. Heere, wanneer wij een kruisweg moeten gaan, wil u ons daar bijzonder in sterken en het oog richten op die grote kruisdrager, die in alle benauwdheden van zijn aangevochten kerk benauwd geweest is. En die daarom vertroosten kan, meer dan een moeder. Wil u zijn met allen die in de omstandigheden van het leven moeite en verdriet kennen. Denk aan weduwen en weduwnaars. Aan hen die een kind moesten missen, of vader of moeder, of die beide ten grave droegen. Wil u, Heere, bij alle verdriet wat er zijn kan, en wat soms in uw huis opnieuw gevoeld kan worden, als de wonden weer schrijnen gaan, wil u allen die een verdriet hebben en in rouw zijn nabij zijn. Wil u ook zijn met alle zieken. We dragen hen allen aan u op en bidden of u hen nabij wilt zijn en uitkomst en herstel wilt geven. We dragen Samuel Kivit aan u op, die gisteren heel onverwachts een ongeluk overkwam op de weg. We zeggen uw naam dank, Heere, dat zijn jonge leven gespaard mocht blijven en dat het alles nog mee mocht vallen. Wil u hem en al onze jonge mensen er voortdurend aan herinneren dat wij op de wegen en in ons dagelijkse leven aan zoveel gevaren blootgesteld zijn. En dat het uw bewarende hand is dat wij en onze kinderen tot op de dag van vandaag bewaard zijn. Maar wil u hem en ons allen er ook aan herinneren dat deze dingen roepstemmen zijn om ons nadrukkelijker op te wijzen hoe nodig het is om jong u de Heere te zoeken. We denken aan zuster De Geus die deze week weer opnieuw een behandeling zal moeten ondergaan. Heren, terwijl er enerzijds reden is tot dankbaarheid voor het vele goede wat u gaf, ook de weken die voorbij gingen, zijn er toch rondom de behandelingen altijd weer zorgen. En zo dragen we haar met al degenen die haar lief zijn aan u op en bidden of u ook dit keer wilt geven dat de behandeling goed mag verlopen en dat de gevolgen gezegend mogen worden. Heren, gij hebt niet beschaamd tot op dit ogenblik. Ach, wil u het ook bij de voordeur doen. Wij vragen dat niet omdat we dat verdienen, maar wij smeken het bij uw grondeloze barmhartigheden. We zeggen u namelijk ook dank voor zegeningen die u gaf. We denken aan het feit dat Hessel en Kobi Visser deze week van het zendingsveld terug mochten keren om een korte tijd hier en ook in Duitsland door te brengen. Ze mogen deze eerste weken van hun verblijf hier bij de familie zijn. We zeggen uw naam dank dat ze veilig langs de wegen van de lucht door u bewaard zijn. En hier mogen zijn bij familie en vrienden. Wil u hen tijdens dit bezoek aan het vaderland zegenen en gedenken en een goede tijd hier geven en op uw tijd weer veilig ook terugbrengen. We zeggen u namelijk ook dank dat Wim vroeg in de wei en zijn moeder, zuster vroeg in de wei de afgelopen week veilig terug mochten keren uit Roemenië. Heren, u weet, ze zijn daar geweest om te helpen, om ook voorbereidingen te treffen voor de bouw van een huis voor onze ambtsbroeder van der Wand. Heren, wil u onze dank aanvaarden dat ze weer veilig hier mogen zijn. En als Wim over enige weken weer terug moet om alles af te maken, wil hem ook dan bewaren en zegenen. En wil het werk daar, het werk ook voor uw koninkrijk, gebruiken tot uitbreiding van dat koninkrijk. We zeggen uw naam dank dat de familie Born deze dag mag gedenken dat ze 25 jaar aan elkaar verbonden zijn door de band van het huwelijk. U hebt hen beiden gespaard met hun kinderen, zodat zij deze dag mogen beleven. Heren, laat de stille verwondering over uw goedheid die in deze 25 jaar zo gebleken is in hun hart mogen leven. En wil u geven dat ze met deze grote zegen in u de Heren mogen eindigen. Zegen hen samen met hun kinderen verder. En wil u hen tot een leidsman zijn. En wil u bovenal geven dat ze vele jaren nog samen met hun kinderen gespaard mogen worden. En dat uw zegen en uw genade hun deel mag zijn. We willen uw naam ook dankzeggen dat vader Baars, de opa van onze kinderen, vrijdag thuis mocht komen. Hij is nog zwak, maar er mag grote dankbaarheid zijn dat het alles zo voorspoedig gegaan is. Heren, wil u ook daarin de dank maar aanvaarden. En wil u zelf hem gedenken, de krachten vernieuwen en geven dat hij samen met onze moeder nog gespaard mag worden door u en veel ervaren mag. Dat gij nabij de ziel zijt die tot u zucht. En dat gij het hart vertroost wat schreiend tot u vlucht. Heren, we komen zo tot u met alles wat ons bezetten kan en wat ons reden tot dankbaarheid mag geven. We erkennen uw naam voor al het goede en bidden of u het gebruiken wilt, opdat uw goedheid en uw langmoedigheid ons tot bekering mag brengen en dat de moeite en de zorgen ons uit mogen drijven tot u. Wees u met ons, Heren, bijzonder deze morgen. Geef dat uw woord in al zijn ernst en scherpte, maar ook in liefde gepredikt mag worden in nauwe aansluiting en overeenstemming bij uw woord. En dat we het zo ook mogen horen, niet als eens mensenwoord, maar als het woord van u. Want zo mag het toch komen vanmorgen, alzo zegt de Heere. En wil u het dan zelf zegenen aan de harten van jongeren en ouderen. We bidden het om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen nu eerst nog uit Psalm 56 en daarvan de versen 2, 3 en 4. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heer en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 73 het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. 73, het 13e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het wordt vaak gezegd, Gods volk is een gelukkig volk. En dat is waar. Maar dan moet u dat woord gelukkig wel in zijn volle Bijbelse zin opvatten. Want het is niet zo dat Gods volk in alle opzichten misschien gelukkig is, als we dat afmeten naar de maatstaven van de wereld. Want het volk van de Heere mag dan wel gelukkig zijn, omdat ze door genade weten mag dat de Heere hun deel is. Maar ze kunnen soms door grote diepte heen moeten. Ja, het is zelfs zo dat, ook al is de levensweg van ieder kind van God verschillend, dat het bij het leven van iemand die de Heere vreest hoort, dat hij door verdrukkingen heen gaat. Weet ge niet, lezen we in de Bijbel, dat ge door vele verdrukkingen moet ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. En de Heere Jezus Christus heeft het tegen zijn discipelen gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat heeft hij niet gezegd als een mogelijkheid die er eventueel zou zijn, maar als een vaststaand feit. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Nogmaals, dat betekent niet dat ieder kind van God het even moeilijk heeft. Er is wat dat betreft ook nogal wat verschil. Dat betekent ook niet dat ieder kind van God bijvoorbeeld een weg van veel ziekte moet gaan of veel huiselijke ellende moet doormaken. De verdrukking kan ook in geestelijk opzicht liggen. Een hele moeilijke geestelijke strijd te moeten strijden. Maar welke de bijzondere omstandigheden ook kunnen zijn in de wereld, zullen ze verdrukking hebben die de Heere vrezen. Dat kan niet anders. De ergste vormen van verdrukking worden ons in de Bijbel ook verteld. En dat is dat iemand die de Heere vreest, juist omdat hij midden in een samenleving die door en door verziekt is, voor de eer van de Heere het opneemt en bij de wet van de Heere leeft, het leven moet laten. De marteldood moet sterven. En een van de oud-testamentische martelaarsgeschiedenissen ligt vanmorgen voor ons. Nabot, een van de 7000 die de knie voor de Baal niet gebogen hadden. Nabot wordt door een web van allerlei intriges en complotten uiteindelijk ter dood gebracht. Terwijl hij toch niets anders gedaan had dan vasthouden aan de wet van Mozes. We willen vanmorgen stilstaan bij zijn sterven. Thema voor de prediking is de dood van Nabot. Twee gedachten. In de eerste plaats het duivels complot dat tot zijn dood leidt. En in de tweede plaats de ontroerende boodschap die in zijn dood tot ons komt. De dood van Nabot. We letten eerst op het duivels complot dat tot zijn dood leidt. En in de tweede plaats op de ontroerende boodschap die in zijn dood tot ons komt. De meesten van ons zullen zich herinneren dat we de vorige week zondagavond bij die Nabot zijn stilgezet. Het was in de serie preken over het leven en de ambtelijke dienst van die grote godsgezant en boetgezant Elia dat we hem ontmoeten. Hij was een man die in Jezreel woonde en daar geboren en getogen was. Daarom wordt hij ook een Jezreeliet genoemd. En in Jezreel had koning Agab zijn buitenpaleis, een zomerpaleis, waar hij regelmatig vertoefde. En precies naast dat zomerpaleis van Agab lag de wijngaard van Nabot. Dat was Nabots erfelijke bezitting. Dat betekent, die wijngaard behoorde aan het voorgeslacht van Nabot en ging dus van vader op zoon over en bleef binnen dezelfde familiekring. Dat had de Heere zo in zijn wet voorgeschreven. De Heere had gezegd bij de inname van Kanaan dat het land van hem zou zijn en van hem zou blijven. En dat hij aan al de geslachten van Israël ieder een stuk land zou toebedelen. En dan was het zo dat in de wet van Mozes was vastgelegd dat wat nu de vaderlijke, de voorvaderlijke erfbezitting was, dat mocht niet verkocht worden. Dat had de Heere duidelijk in zijn woord verboden. En als Achab de koning dan zijn begerige ogen heeft laten vallen op die fraaie wijngaard en daar een soort kruidentuin van wil maken en naar Naboth toe gaat en met hem gaat overleggen, zegt: zou je die wijngaard niet willen verkopen? Ik geef een betere wijngaard, of ik geef je ruimschoots schadeloosstelling in geld. Ja, dan moet Naboth zeggen. En dat kan hij ook niet anders zeggen, omdat hij de Heere vreest en bij de wet van God wil leven. Koning, ik zou u anders graag ter wille zijn, maar vanwege de wet van Mozes mag en kan ik de erfbezitting van mijn vaderen niet verkopen. En dan ziet koning Achab, en hij voelt het wel aan, dat het Naboth volle ernst is en hij gaat gemelijk, zo staat er, naar huis. En dan wordt die machtige koning van het tienstammenrijk van Israël, koning Achab, in zijn kleinheid aan ons geschilderd. Als een verwend kind wat zijn zin niet krijgt, gaat hij op bed liggen, keert zijn gezicht naar de muur, hij wil tegen niemand meer praten, hij wil niet eten. Hij is diep gegriefd en diep beledigd. Wat is een mens als hij zijn zondige begeerte niet vervuld krijgt? Als God ons niet bewaart, gemeente, zijn we ten diepste dan precies als Achab. Gaat maar na in uw eigen leven. Maar dan komt een andere figuur naar voren in de geschiedenis. We hebben haar meer ontmoet. Ze is Achabs vrouw, Izebel. Een prinses van koninklijke bloede. Afkomstig uit het Fenicische Rijk. Dat is net ten noorden van Israël. Uit de stad Sidon. Waar haar vader Etba al koning was. En deze Izebel, Achabs vrouw, is opgevoed in de Baaldienst. En ze is ook doordrenkt van de Baaldienst. En zij is het die als instrument in de handen van de vorst der duisternis gebruikt is om Israël over te doen gaan in de Baaldienst. De grootste promotor van de Baaldienst is Izebel geweest. Wel, ze komt de slaapkamer van haar man, van Achab, binnen. En ze begint zo heel zacht en liefjes te vragen: wat is het toch waarom je zo gemelijk bent en waarom wil je niet eten? En zo stellen we ons voor, dan blijft Achab met zijn gezicht naar de muur liggen. En hij antwoordt kortaf: wel, ik heb gevraagd aan Naboth de Jezreeliet om zijn wijngaard aan mij te verkopen, maar hij wil het niet. En dan begint Izebel, listige Izebel, met al haar vrouwelijke overredingskracht tegen Achab te zeggen: ben jij nu koning over Israël? Heb jij nu het gezag over dit hele land en laat je dit zomaar gebeuren? Sta op, eet brood, want ik zal de wijngaard van Naboth de Jezreeliet geven. En dan op hetzelfde moment dat ze deze dingen zegt, heeft ze in haar geest kennelijk al een heel plan uitgedacht, met recht duivels plan uitgedacht, om ervoor te zorgen dat Naboth uit de weg geruimd wordt en dat inderdaad die wijngaard van Naboth het eigendom wordt van haar man. Ze zendt brieven naar de edelen, naar de oudsten van de stad. Wij zouden zeggen naar de meest hoge plaatsten uit het land van Israël en uit de stad van Samaria. En blijkbaar gebeurde zoiets wel meer, want we lezen niet dat er enig bezwaar was van de kant van die Israëlitische hoge plaatsten, maar dat ze onmiddellijk instemmen met de wensen van Hare Majesteit Izebel. Kennelijk heeft deze vrouw ontzaggelijk veel invloed. En ze krijgt gedaan wat ze in de brieven schreef aan die hooggeplaatsten en die verzegeld waren met het koninklijk zegel. En ze zegt wel, laat er een vasten uitgeroepen worden. Dat wil zeggen dat de mensen een dag moesten afzonderen waarop ze niet zouden eten en samen zouden komen voor een godsdienstige samenkomst. En dat was dan het teken dat er heel iets ergs was gebeurd. Een vastendag werd uitgeroepen in tijd van oorlog of van nationale rampen. En tijdens dat vasten, tijdens die samenkomst, moest Nabot apart gezet worden. De tekst zegt letterlijk, zet Nabot in de hoogste plaats des volks. Dus haal Nabot naar voren, zodat iedereen hem zien kan. En dan moet hij beschuldigd worden door twee getuigen. Dat hij God en de koning gevloekt heeft. En dan moet u er even goed op letten hoe listig dit allemaal in zijn werk gaat. Een vaste, dat is zeker in het licht van de Bijbel een woord met een godsdienstige lading. De Heere had soms met nadruk gezegd in tijden van de ramp, roept een vasten uit. Wel, Isabel aarzelt in haar duivelse complot niet om gebruik te maken van godsdienstige dingen, zelfs van een vaste. Ze noemt zelfs de naam van God. Hij heeft God gelasterd. Ze weet zelfs dat er in de wet van God staat dat niemand veroordeeld mag worden, tenzij dat er twee getuigen zijn die getuigenis overeenstemt. Ze weet kennelijk ook dat op Gods lastering de dood staat. Leviticus 24 kunt u het vinden. Dus die goddeloze Isabel, die aanbidster van de Baal, als het haar zo uitkomt om haar zondige plannen te verwezenlijken, aarzelt ze zelfs niet om gebruik te maken van godsdienstige motieven en van de naam van God. En zo gebeurt het ook. Het plan wordt verwezenlijkt. Gemeente, wat zien we hier? Als dit allemaal zo uitgesponnen wordt op een geraffineerde, slechte manier. Nou, een aantal lessen die onmiddellijk ons voor de aandacht komen, niet? Het eerste is, en u had dat misschien niet verwacht, hier ziet u de gevolgen levensgroot voor u van een onheilig huwelijksverbond. Want hoe komt het dat Agab uiteindelijk de oorzaak wordt dat Nabot sterft? Wel, hij is verleid door zijn goddeloze vrouw. En dat maakt Agab ten volle verantwoordelijk. Want straks zegt de godsgezant Elia tegen hem, gij hebt Nabot gedood. Maar we moeten toch, als we de geschiedenis goed lezen, er even op letten dat Agab kennelijk toch nog een man was met een klein beetje geweten. Hij was tenminste nog een man die Elia op de Karmel niet aandurfde te... Terwijl Isabel, als ze later hoort wat er op de Karmel gebeurd is, Elia naar het leven staat. Agab, hij gaat naar huis als hij de weigering van Nabot hoort en durft ook Nabot niet persoonlijk met zijn koninklijke macht die wijngaard te ontroven. Maar het is Isabel die ervoor zorgt dat het toch gebeurt. Agab heeft kennelijk nog iets van een geweten. Maar wat er nog aan geweten over is in Agab, dat wordt gesmoord door de goddeloze verleidingskracht van Isabel. En hier ziet u, zoals ik zei, levensgroot voor u de gevaren van een onheilig huwelijksverbond. De Bijbel zegt het heel nadrukkelijk tot ons en tot onze kinderen. Trek geen juk aan met een ongelovige. Oh, ik weet het, en die bezwaren zullen onmiddellijk naar voren komen. Dominee, daar moet je niet te wettisch over zijn, want die en die heeft verkering gekregen met een buitenkerkelijke en die is bij de kerk gebleven en je moet eens zien wat een goed gezin ze hebben. Dat kan gebeuren. En dat is een zegen als God dat doet. En mensen die buitenkerkelijk geweest zijn en door verkering of huwelijk bij de kerk willen behoren en zich aan willen sluiten, die mogen ook van harte welkom zijn in de gemeente, laat dat duidelijk zijn. Maar de gewone weg die de Bijbel tekent is deze weg. dat wanneer iemand buitenkerkelijk en ongelovig is, en jij, mijn jongen of meisje, in de kerk zoekt een relatie aan te gaan, en die hij of die zij blijft buitenkerkelijk en wil er eigenlijk niets van weten, in de naam van de Heere en met het oog op het heil van je ziel en op het heil van de zielen van je kinderen, die God je zou mogen geven, ga geen juk aan met een ongelovige. Want het zou toch kunnen dat die ongelovige, ook al hou je nog zoveel van hem, een Izebel voor je zou worden. Een struikelblok op de weg naar de eeuwigheid. En al kunnen dan beslissingen, ik wil dat niet klein achten, heel pijnlijk zijn. En diep ingrijpend, luister naar de goede, heilzame raad en geboden van de Heere. Trek geen juk aan met een ongelovige. Want wij die een even zondig hart hebben, worden zo gauw in een onheilig huwelijksverbond verzocht en verleid. Laat Achab en Izebel een voorbeeld zijn. Misschien mag ik het nog wat aanscherpen. Ik denk aan een geschiedenis die ooit in Canada in het jeugdblad van onze kerken daar verschenen is. Een jonge vrouw, ze woonde in de buurt van New York, uit een van onze gezinnen. Had een hele goede opleiding gekregen, was lerares op een middelbare school geworden. En toen leerde ze iemand uit het nabije oosten kennen. Ja, van wie ze ging houden. Hele romantische man, heel wat anders dan die droge Dutchies. Dutchies, dat zijn mensen van Hollandse afkomst. En ondanks alle waarschuwingen trouwden ze. En hij had beloofd, ja, de kinderen worden gedoopt. Nee, zelf moest hij er niets van hebben. En door de jaren heen is ze tot de ontdekking gekomen. Heel nadrukkelijk. Wat voor gevolgen haar stap om dit huwelijk aan te gaan gehad heeft. En ze heeft een stuk geschreven onder een schuilnaam. Om de jonge mensen van de kerk te waarschuwen. En daar stond onder meer dit in. Als je zelf uit de kerk komt, terwijl je nooit naar de kerk mag, of het gaat met mopperen en schelden gepaard. En je ziet terwijl in de dienst die je zojuist hebt meegemaakt, kinderen gedoopt zijn. En je eigen kinderen, als je thuis komt, zijn aan het tuinieren. Zitten voor de televisie naar de baseball te kijken. Dat is de sport in Amerika. Gaan 's avonds naar een disco. En je mag er niets meer van zeggen. Trek geen juk aan met een ongelovige. Want zo schreef ze aan het slot, het bloed van die kinderen wordt ook van mijn hand geëist. En ik kan alleen nog maar smeken in de stilte. O God, ontferm u over hen, ondanks mijn zonde. Maar dat is niet het enige. Er is nog veel meer. U ziet ook wat de zonde doet. Laten we heel duidelijk zijn dat in het complot wat Izebel hier gaat smeden, met de stilzwijgende instemming van Achab de koning, want anders zal hij toch nooit zijn zegelring met zijn signet aan haar hebben gegeven. Ziet u dat de zonde een macht is? Een macht is die ons hele leven opeist. En waardoor we steeds dieper in strikken en netten terechtkomen. Dat kan op alle mogelijke manieren duidelijk gemaakt worden. Laten we het vanmorgen maar heel sterk beperken tot het onderwijs wat uit deze geschiedenis tot ons komt. Kijk, wat Izebel hier probeert is onder een schijn van recht en onder een schijn van eerlijkheid Naboth uit de weg te ruimen. Ogenschijnlijk heeft ze het allemaal keurig voor elkaar. Ogenschijnlijk is het de volmaakte misdaad. Want niemand weet het, behalve een enkeling. En voor de ogen van het volk is Naboth toch een lasteraar van God en een vloeker van de koning. En moet hij ter dood gebracht worden, het lijkt alsof het recht aan de zijde van Izebel en Ahab staat. Maar desondanks hangt het van bedrog aan elkaar. En de ene zonde roept de andere op. Om het even na te gaan, het begon met die begeerte, die dwaze begeerte van koning Ahab, die zo nodig een kruidentuin moest hebben. Het werd voortgezet met Izebel, die onrecht gaat plegen en een samenspel van allerlei overwegingen in elkaar draait om Naboth uit de weg te ruimen. Het wordt verergerd doordat de oudsten ermee instemmen. Valse getuigen worden gehuurd. Een keten van zonde, waarbij men de sporen van de zonde voor het oog van de mensen zoekt toe te dekken. Maar achter dat deksel en onder dat samenhulsel gaat de zonde door, woeken de zonde door. O, dat gebeurt nog. Misschien niet in zo erge mate als in dit vreselijke. Want het is natuurlijk iets ontzettends dat je op zo'n goddeloze manier iemands dood beraamt. Maar ook in veel zogenaamd kleinere vormen van zonde is hetzelfde patroon zichtbaar wat u hier vindt bij Izebel. Zonde begaan, uitglijden en proberen met andere zonden die zonde toe te dekken. Want de zonde is een keten, de zonde brengt de andere zonde mee. Denk maar aan koning David, die probeerde zijn overspel met Bathseba toe te dekken door een moord op Uria en door daarna Bathseba te trouwen. Maar ook in zogenaamd kleinere zonden kan het gebeuren, toch? Hoeveel van onze jonge mensen of van onze ouderen, ja, laten we allemaal maar eerlijk zijn, hebben nooit iets een leugen begaan tegenover onze ouders en geprobeerd dat met behulp van allerlei andere leugens, misschien zelfs met behulp van een broer of van een zus, dat toe te dekken. En soms leek het erop alsof het nooit is uitgekomen. De Heere liet het toe, net zo goed als zij de dingen die rondom Naboth gebeurden toeliet. En u bent het misschien al lang vergeten. Maar God is het niet vergeten. Al die leugens die u of die ik begaan hebben, of andere dingen die er gebeurd zijn, dat een man of een vrouw voor zijn vrouw of voor haar man dingen verbergt die niet verborgen mogen worden. De ene zonde ketent zich aan de ander. En vergeet u dan één ding niet. Wie de zonde op deze wijze bedekt, zegt de spreukendichter, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Het is levensgevaarlijk, jonge mensen en ouderen, om in de zonde door te gaan en om de ene zonde aan de andere vast te knopen en misschien voor het oog van mensen voortdurend vrij uit te gaan. Want wie zijn zonde bedekt, zal niet voorspoedig zijn. O ja, zegt iemand misschien, maar dominee, u moet niet het klein denken van de genade van God. De Heere wil de grootste zonde vergeven en de ergste schuld bergen van schuld, zegt u zelf wel eens. Jazeker. Maar wanneer u bewust uw zonde toedenkt voor God en voor mensen, dan mag u er in het licht van de Bijbel niet op rekenen dat die zonden vergeven worden. Wanneer de zonden vergeven gaan worden, dan komt er een haten en een vlieden van de zonde. Dat hangt volgens de schrift ten volle met elkaar samen. Dan komt er een belijden en een laten van de zonde. Want dat is de weg, zegt het woord van de Heere, waarin er barmhartigheid zal geschieden. En daarom is het dringend nodig dat wij, dat onze kinderen, wij allen zoals we hier in de kerk zitten en meeluisteren voor de kerktelefoon, ons vanmorgen door deze ontmaskerende geschiedenis laten gezeggen. Bedek de zonde niet. Dek ze niet toe voor het aangezicht van de Heere, want de Heere kan zwijgen. En de Heere zwijgt zo ontzaggelijk lang in deze donkere tijden, ook misschien in uw leven. Maar hij heeft het gezien en het komt terug. En weet u wat dan de grootste zegen is? Dat ik van ganser harte hoop, gemeente, dat het terugkomt nu. In dit leven. Dat de zonden opengaan. Dat de bedriegelijkheid van ons hart en het web wat we soms in onze eigen gerechtigheid of ongerechtigheid gesponnen hebben, dat dat zichtbaar wordt en dat we daar last van krijgen. En dat we onze zonden oprecht voor de Heere gaan belijden. Want als wij doorleven in de Izebels houding van het toedekken van de zonde, dan komen we voor eeuwig om. Want dan gaan straks pas de boeken open. Op de grote dag. En dan zal het als in een ogenblik voor onze aandacht komen. En onze belijdenis zegt dan zullen als in een ogenblik wij in onze gewetens overtuigd worden. Ik ben die man. Dat heb ik gedaan. En dan is het te laat. En daarom dringt deze geschiedenis u en mij tot bekering. O later besef zijn dat we zondaren zijn. Een belijden van de zonde. Een vlieden, een vluchten voor de zonde. Ja, maar dominee, dat heb je toch niet van jezelf? Nee, dat hebben we niet van onszelf. Maar als we dan zeggen, ons hart is zo hard en zo ongevoelig, dan mogen we toch met ons harde hart en met ons ongevoelige leven tot de troon van de genade vluchten en smeken, Heere, leer u het me dan zien, maar laat me zo niet doorleven. Geef dat ik oprecht voor u mag belijden wie ik ben, dat ik mezelf mag leren kennen en u mag leren kennen en Christus mag leren kennen. O, hoe nodig is het om dat voortdurend te smeken, juist in het licht van de macht van de zonde die ons in zijn greep kan krijgen en die de neiging heeft om toegedekt te worden. Ja, dan zit dat er ook nog in. Die zonde kan ons in zijn greep krijgen. Ze heeft Izebel in haar greep. Izebel denkt op hetzelfde moment dat ze Agabs bezwaren hoort en Agabs moeite hoort een heel zondig plan uit. Kennelijk is deze vrouw gewend om complotten te smeden en goddeloosheid te beramen. En ze ontziet zichzelf niet om de naam van de Heere daarbij te halen als het haar zo uitkomt. De zonde heeft haar in zijn greep. Maar dat geldt niet minder van Agab, ook al is er verschil. Al is Agab nog een beetje een man met geweten, die laat het toe. Hij laat Izebel maar gaan. En als het straks het bericht komt, Naboth is dood, neem uw wijngaard in bezit, dan vraagt hij kennelijk niet hoe het nu komt dat Naboth, een kerngezonde man, gestorven is. De zonde heeft deze beide mensen in hun greep. Mag ik het vragen vanmorgen? In de greep van welke zonde zit u? In de greep van welke boezemzonde? In de greep van welk soort ongeloof? In de greep van wat voor onbekeerlijkheid? Laten we ons die vraag eens stellen. Laten we ons hart eens onderzoeken. En dan kunnen er allerlei zonden zijn die ons in zijn greep houden. Samuel Rutherford, een van de Schotse schrijvers uit de 17e eeuw, waarschuwt in zijn brieven ergens zo scherp tegen de huisduivel. De huisduivel die ieder mens in zijn greep houdt. Wat is onze huisduivel, vraagt hij. En die huisduivel kan allerlei vormen aannemen. Ik denk dat een van de vormen die hij vandaag aanneemt bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat we als Nederlandse natie toch wel heel erg verslaafd aan het raken zijn aan koningvoetbal. Dat is zo langzamerhand de huisduivel van Nederland aan het worden. Laat ik één voorbeeld noemen. U weet dat ik door familieomstandigheden de laatste weken in het ziekenhuis in Dordrecht ben geweest, bijna iedere dag. Op een afdeling waar ernstige longpatiënten lagen. Tegenover mijn vader lag een man die nog 2 maanden te leven heeft. Opgegeven, wordt alleen nog bestraald om de pijnen te verzachten. Maar hij zei wel, wat gelukkig dat ik dat WK nog mee kan maken. En hoewel dokters hem voorschrijven dat hij iedere nacht minstens 6 uur moet slapen. Tot 3 uur 's nachts kijken en 's morgens meteen het knoppie weer om. Om naar de herhaling te kijken, want dan zie je zoveel nieuws niet. In de greep van de sportverdwazing. In de greep van de huisduivel koningvoetbal. Wat is uw huisduivel? Soms ook die nationale dwaasheid? Hoeveel zouden op de grens van de dood hun ziel en zaligheid niet uitleveren deze weken? En u laat uw kinderen meekijken? Dat hoort toch bij ons nationale gevoel? Zou dat de reden niet kunnen zijn dat de Heere zo weinig werkt ook in onze kringen? Dat we er zo van die gemakkelijke huisduivels op nahouden, waarmee we hem diep bedroeven. En misschien mag ik nog 1 keer zeggen, en ik doe het met aarzeling, dat mijn oude vader geprobeerd heeft om met die man te praten. Er was geen doen aan. Alles stuitte af. En dat toen alleen dit maar overbleef. O God, wat een eeuwig wonder dat u me andere dingen gegeven hebt om over na te denken dan dat. Dan dat. Gemeente, ook in deze dingen spreekt het woord van de Heere ernstige en waarschuwende taal. En wij mogen vanwege het belang van de dingen van de eeuwigheid dat vandaag niet verzwijgen. En nu het proces. De oneerlijkheid en het onrecht viert hoogtij. Het gebeurt zoals die boze koningin, zoals die vrouw uit Sidonië zich heeft voorgenomen. Naboth wordt apart gezet op die vastendag, wordt naar voren gesleept. Hij wordt beschuldigd door 2 Belialsmannen. En dan, het proces is snel klaar. Men heeft al snel een zondebok gevonden. En dan wordt Naboth ter dood gebracht. En vergeet u niet met zijn kinderen. In elk geval met zijn zonen. Want om die tuin van Agab te vergroten was het natuurlijk nodig dat alle erfgenamen uit de weg geruimd werden. Want anders kon hij, al was Naboth dood, nog die wijngaard niet in bezit nemen. En we lezen dan ook in 2 Koningen 9 en vers 26, als het vonnis voltrokken wordt over Agabs huis, dat de Heere zegt, ik heb gisteravond gezien het bloed van Naboth en van zijn zonen, zegt de Heere. Dus Naboth werd in elk geval met zijn zonen, waarschijnlijk met heel zijn huis, gestenigd. En daarin ziet u hoe dat koningin Izebel heel duidelijk, heel nadrukkelijk, de wet van de Heere nog een tikkeltje scherper maakt, nog een tikkeltje verder voert dan de wet eigenlijk luidt. Want als u in Leviticus 24 na zou lezen, hoeveel straf wordt toegediend aan een vloeker, dan staat er alleen maar dat degene die de naam van de Heere openlijk vloekt, gestenigd zal worden. Er wordt niets gezegd over zijn zonen, niets gezegd over zijn kinderen. Nee, Izebel is nog wettischer dan de wet. Dat is altijd een kenmerk van een onoprechte, zondige houding. En ze straft ook de kinderen. Ze zorgt dat er vrijbaan komt voor Agab om die wijngaard in bezit te nemen. Nou kijk, zo gebeurt het. Nabot gestenigd, zijn zonen gestenigd. Voor het oog is alles volstrekt correct verloop. Allemaal goed. Geen onrecht. Het volk ziet er althans niets van. Maar de Heere heeft het wel gezien. Ja, zegt iemand, maar waarom doet de Heere dan niets? Waarom grijpt de Heere dan niet in? Want Nabot is dan toch als een misdadiger gestorven, onder valse getuigen. Nabot is toch omgekomen en waarom is de Heere dan niet opgestaan en heeft hij deze mensen niet verhinderd om hun boze daden te verrichten? Er staat toch dat de Heere het voor zijn kerk opneemt. Dat de Heere zijn kerk beschermt. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Waar is dat hier? Gemeente, we willen niet ontkennen dat hier moeilijke vragen liggen. Waarom stond de Heere niet op? Waarom liet de Heere het toe? Ook al kunnen we niet alles beantwoorden, in elk geval dit moet gezegd worden. De Heere liet het toe om te laten zien dat hij langmoedig is. Langmoedig over Agab en Izebel en de Baaldienaars die rondom hen stonden. En als er iets is wat in zulke geschiedenissen altijd weer onderstreept wordt, is dat de Heere schoon zwaar getergd, langmoedig en groot van goede tierenheid is. Zeg, is u, is jou dat alles een wonder geworden, dat de Heere zo goede tieren is? Hoeveel heeft hij van u en van mij al niet verdragen? En de Heere heeft maar geduld. De Heere heeft maar geduld met ons als gemeente, met onze gezinnen, met Nederlands samenleving. Ondanks alles wat er gebeurt, de Heere is geduldig. En hij klopt aan de deur van ons hart, aan de harten van onze jonge mensen en van onze kinderen. Doe mij open. Doe mij open. Met zijn evangelie, met zijn waarschuwingen komt hij. En hij zegt het, de goddelozen verlaten zijn weg en de zoeken de Heere, want hij vergeeft menigvuldig. Wel eens klein onder geworden, wel eens onder verbroken dat God zo langmoedig is. Want echt, zeker toch ook in onze tijd, is er toch reden om ons te verootmoedigen onder de langmoedigheid en de verdraagzaamheid en het geduld van de hoge, verheven God. Er is nog meer. Het is niet alleen de langmoedigheid die hier spreekt, maar het is ook zo dat hier zichtbaar wordt dat de Heere zijn kinderen soms kastijdt en soms hele diepe, onbegrepen wegen gaat. Nee, ik zeg niet dat ieder kind van God een marteldood sterft. Dat zijn er maar enkele geweest in het Oude en in het Nieuwe Testament. Maar ze zijn er toch. En ze zijn een diepe onderstreping van het feit dat de Heere zijn kerk beproeft. En dat de beproevingen een deel zijn van het christenleven, van het geestelijke leven. Indien de wereld uw haat, zei de Heere Jezus Christus, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. En ergens anders, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende allerlei kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Kijk, en daar ging het nu om bij deze Naboth. Naboth, midden in deze tijd van Baaldienst, stond voor de wet van de Heere en voor de eer van de Heere. En daarom werd hij gedood. Liegende allerlei kwaad om u spreken om mijnentwil. Ja, dan kan de weg soms door het donker gaan. Dan kun je gespot en gesmaad worden. Dan kan het zo zijn dat een kruis op je rug gelegd wordt. En dat de weg anders gaat dan je zelf zou willen. Dat je bij het ouder worden telkens zoveel moet inleveren. En dat soms er de geestelijke duisternis is. Soms de aanvechtingen van de wereld en van de Satan. Al die dingen, ze horen bij het leven van iemand die oprecht de Heere vreest. En dan kunnen er de waaroms zijn die ons ook naar de keel stijgen wanneer we deze geschiedenis lezen. Ach, wanneer u in de waaroms zit, omdat u Gods weg niet kan begrijpen, is er maar één weg die u vanuit de Bijbel gelegen wezen wordt. Leg u waaroms maar neer voor hem die alle dingen weet en alle dingen ziet, zoals ook de psalmdichters met hun waaroms voor het aangezicht van de Heere kwamen niet. En dan wil de Heere zijn aangevochten kerk ook vertroosten. Want dat is nog weer een aspect, wat misschien zo duidelijk niet in deze geschiedenis uitkomt, maar wat vanuit het geheel van de prediking van het woord van God er toch bij betrokken mag worden. Dat de Heere juist wanneer zijn kerk vervolgd en beproefd en gemarteld wordt en ondergaat in een stroom van bloed, het voor de zijne op wil nemen. En ik denk dan met name aan het slot van het tweede hoofdstuk van de eerste brief aan Petrus, waar met grote klem en ernst gezegd wordt: want wat lof is het indien gij verdraagt als gezondigd en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt ge geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als zij gescholden werd, niet wederschold. En als zij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Christus, de lijdende borg, wordt hier als voorbeeld genoemd voor de lijdende kerk. O kind van God, in uw aanvechting, in uw strijd, ziet ge het niet dat er één aan u is voorgegaan en dat in al uw benauwdheden hij benauwd is, dat hij in alle dingen verzocht is geweest en daarom medelijden kan hebben. En als daarom een kind van God aangevochten wordt geestelijk of een kruis heeft te dragen, onder lichamelijke moeite en ongemakken gebukt gaat en het met die weg moeilijk eens kan worden, als er een kind van God is dat zelfs door de donkere diepte van de Jordaan van de dood moet en daar zo ontzaglijk tegen opziet, in al uw benauwdheden was hij benauwd. O, en dan zie ik het gebeuren als het ware. Misschien hebt u het ook al zo in uw gedachten. Dan ziet u dat nadat het proces, het smaadproces, waarin het recht verkracht werd, afgelopen is, dat Naboth zijn zonen bij de schouder gegrepen worden. En misschien zullen die jongens wel wat tegengestribbeld hebben. Het zou zo te begrijpen zijn niet. Maar daar worden ze naar de markt van Samaria gebracht. En daar wordt de hand van het volk op hen gelegd. Want dat moest volgens Leviticus 24. En dan worden de stenen gegrepen en ze worden geworpen. En daar treft de steen met een scherpe kant de schouder, daar de borst, Daar het hoofd, daar valt Naboth neer. En zijn bloed stroomt en het bloed van zijn zonen over het marktplein van Samaria. En daar sterft, misschien wel met een bede op de lippen, deze oud-testamentische martelaar onder het onrecht. Maar één ding mogen we weten. Dat in de ondergang van Naboth koning Jezus benauwd was. En dat de doorboorde handen deze martelaar gedragen hebben tot in de troon van God. Want Christus is dieper gegaan dan Naboth en dan elk van zijn kinderen. En hoe diep de kerk van Christus er ook door moet, hij ondersteunt ze. En hij schraagt ze met eeuwige armen. Gemeente, zien we hoe dat de Heer het toch voor zijn volk opneemt. Ook al begrijpen wij zijn wegen niet altijd. En dat de Heer toch de eer van zijn zaak aan het licht doet treden. Want dan lijkt dat in deze perfect uitgevoerde misdaad helemaal niet zo te zijn. Straks als het vonnis voltrokken wordt aan Achab en Achabs huis, dan wordt ook openlijk duidelijk hoe onschuldig Naboth was. En in de Bijbel staat het voor de kerk van alle eeuwen in 1 Koningen 21 opgetekend. Dat het bloed van deze onschuldige spreekt. O, hoe nodig is het om deze God te kennen. Om deze Christus te kennen. Want wie we ook zijn, leed en moeite gaat ons niet voorbij. Ieder mens, zegt het boek Job, heeft een strijd op aarde. Elk mens komt als gevolg van de zonde met leed en verdriet in aanraking, de een meer dan de ander. Maar nou is zo'n zegen, als je die grote voorloper, de man van smarten, die bezocht is met krankheid, Jezus Christus mag kennen. Als borg en als zaligmaker. Als hij je ondersteunt in het lijden. Als hij nabij komt. En voor ziel en lichaam zorgen wil in tijd en eeuwigheid. Mogen we hem kennen. Zijn we heilig jaloers op die mensen die hem kennen. Is het ons diep verlangen om hem te kennen of om hem meer te leren kennen. Want hij is het, gemeente, die ons in deze duistere geschiedenis ten diepste geschilderd wordt. Want in zijn kind Naboth en in de ondergang en de dood van Naboth zien we als het ware de omtrekken van het lijdensevangelie al getekend. Ze hebben Naboth vervolgd. Ze zullen ook Christus vervolgen. Twee valse getuigen hebben Naboth vals beschuldigd. Ze zullen ook Christus vals beschuldigen. Twee valse getuigen hebben van Naboth gezegd, hij heeft God gelasterd en de koning gelasterd. Ze zullen ook van Christus zeggen, hij heeft God gelasterd en de keizer gelasterd. Ze hebben Naboth gestenigd. Ze zullen ook Christus ten dood brengen door de dood aan het kruis. En zo profeteert deze geschiedenis van de lijdende man van smarten meer en groter dan Naboth. In wie alle heil en alle vergeving te vinden is. Die de ziel die tot hem zucht ondersteunt. En die zijn volk helpt door de strijd van dit leven heen. En die uiteindelijk hun recht zal doen gelden. Ook voor het aangezicht van de mensen. Want God neemt het voor zijn volk op. Ook al duurt het soms lang. Ook al lijkt het soms zo anders te gaan. Hij zal genade en ere geven. En misschien heeft het geleefd in Naboths hart. We weten het niet zeker. Maar er is wel reden voor om het te veronderstellen. Toen de stenen zijn lichaam beukten en toen zijn bloed over zijn lichaam vloeide en zijn kleding bevlekte. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel tot in eeuwigheid. Zalig niet, als je dat door genade mag zeggen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, laat dat maar mogen worden of maar waar mogen zijn in ons leven. En wil u geven dat we de zonde leren kennen, leren haten, leren vlieden. En de toevlucht mogen zoeken tot hem die meer is dan Nabot, wiens bloed vloeide uit liefde voor verloren zondaren. Ach, Heere, gebruik uw handen nog uit over ons en over onze kinderen. En wil u op ons en op onze kinderen neerzien. Wil u bekerend en vernieuwend werken. En geef dat uw genade, die toch onverdiend vloeien en stromen kan, ook onder ons mag stromen. Vergevend en bedekkend. Dank voor alles wat u gaf deze morgen. Wil u de ernst die in deze prediking lag opgesloten zegenen. En geef dat we deze dingen mogen overwegen. En wil u het zegen aan ons hart. Zegen ons verder deze dag. Help ons deze middag, nu we onverwacht in Tolen moeten preken. Omdat dominee Boogaard ziek is, wil u hem weer oprichten. En wil u ons nabij zijn. En zegen ons deze avond, wanneer uw woord opnieuw verkondigd mag worden. Heere, wees ook dan in ons midden. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. 138 vers 4 is onze slotzang. 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Athene in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.